Ik denk dat stressmanagement echt key is in het leven in zijn algemeenheid op dit moment. Ik denk dat wij heel veel bloot worden gesteld aan allerlei prikkels die best wel veel druk uitoefenen op ons mentale gesteldheid, denk ik.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast. En vandaag gaan we het hebben over testosteronoptimalisatie. Ik ben vandaag met een van de mede-eigenaren van de Android Health Clinic, Thijs Verdegaal. Dus de compagnon van Diederik, die jullie kennen uit de podcast. Alleen Thijs heeft een obsessie met testosteron, heb ik mij laten vertellen.
Zeker, ja, absoluut. Ja.
Ik heb ook gehoord dat er in de Android Health Clinic dat daar een soort scorebord staat met wie het hoogste testosteron heeft. En dat jij daar graag in de top 10 altijd staat.
Daar sta ik hoog in, ja, zeker. Ja.
Is dat ook de reden dat je kaal bent geworden?
Ja, en dat is de vraag. Nou, misschien heeft het er wat mee te maken inderdaad.
We gaan het er vandaag uitgebreid over hebben.
Ja.
Nou ja, testosteron blijft natuurlijk een heel interessant onderwerp om het over te hebben. Omdat eigenlijk elke man zoveel als mogelijk testosteron wil hebben. Het blijft natuurlijk een masculin dingetje. Hè? Dat alfa gedrag, om maar zo te zeggen. En dat gaan we vandaag uitgebreid bespreken. Welke invloed het heeft op je fysieke, maar ook op je mentale gesteldheid. Ook hoe we het natuurlijk kunnen verhogen. En wat alle andere factoren in het lichaam of in het lichaam zijn in dat opzicht. Dus Thijs, wat is testosteron en welke rol speelt het bij mannen? Even een hele algemene domme vraag.
Ja, dat is altijd wel goed om een beetje algemeen te beginnen. Ja. Hè? Hey, testosteron is een hormoon. Het is een steroïdhormoon. En het komt zowel in vrouwen als in mannen voor. Maar met name bij mannen speelt het de belangrijkste rol. Daarin heeft het een heleboel functies. Zeker in de ontwikkeling. Hè? Als kind komt er op een gegeven moment dat er meer testosteron in je lichaam komt. En dat is relevant voor het ontwikkelen tot een man. Onder andere je geslachtskenmerken die veranderen daardoor, worden daar mannelijker van. Maar ook op de lichaamscompositie heeft het natuurlijk een hele grote invloed. Dus dat zijn voornaamste rollen. Bij mannen verder, ook in het volwassen leven, zijn de effecten op libido. Het krijgen van erecties en dergelijke is heel erg relevant. En ook op de stemming, waar je ook al van zei, joh, daar gaan we het ook wel even over hebben vandaag.
Ja. Ja, ja, zeker. Hey, want als we kijken naar testosteron, hoe gaat het precies in het lichaam, hoe dat van A tot Z wordt aangemaakt? Want kijk, uiteindelijk, voor mannen is het makkelijk om te herkennen, als jouw testosteron redelijk oké is, dan word je 's morgens wakker met een erectie. Dat is het eindpunt, dus dat is punt Z. Maar als we kijken in de stappen naar voren vanaf punt A, vanaf uit het lichaam, hoe dat gegenereerd wordt, om het maar zo te zeggen. Hoe werkt dat?
Ja, er zijn twee plekken waar testosteron wordt aangemaakt. Zowel in vrouwen als in mannen. In mannen wordt het voor ongeveer 95% geproduceerd door de testikels. En dat wordt eigenlijk aangezwengeld door het brein. Daar zitten twee hormoonklieren die daar een beetje voelen van hoeveel testosteron zit er in het lichaam. En het wordt ook beïnvloed door allerlei andere factoren, zoals leefstijlfactoren en dergelijke. Waardoor het dus zegt van vinden we nou dat hier weinig of genoeg of misschien veel testosteron is. Als zij vinden dat er misschien wat te weinig is, dan geven zij een signaal eigenlijk aan de testikels die dan testosteron gaat produceren. Er is ook nog een hele kleine rol van de bijnieren. Dat zijn kleine kliertjes die bovenop de nieren zitten. Vandaar de naam bijnier. En dat maakt ongeveer 5% van de testosteron. Bij mannen is dat niet zo relevant. In veruit de meeste gevallen. Bij vrouwen ligt die verhouding anders, waardoor ongeveer de helft uit de bijnieren komt en ongeveer de helft uit de eierstokken komt.
Ja,
dus dat is bij hun anders.
Want dat is altijd het ding. Ze zeggen altijd vrouwen hebben oestrogeen. Ja, dat klopt. Maar ze hebben ook testosteron.
Zeker. Meer testosteron dan oestrogeen. Grappig.
Ja, klopt. Inderdaad. Want hoeveel, als we kijken naar, wat is de verhouding ongeveer als je kijkt van mannen ten opzichte van vrouwen?
Ja.
Qua testosteron dan.
Mannen hebben ongeveer 10, 15, 20 keer meer testosteron dan vrouwen.
Oké. Okay. Ja, want ik had voor mezelf de naam of de zin opgeschreven, wat zijn normale waardes? Ik heb al 3 keer eerder mijn testosteron laten testen. Mm-hmm. Voor de mensen die onze content volgen weten dat, of die hebben dat waarschijnlijk voorbij horen komen. Want ik heb vorig jaar had ik dus 24,7. Dat was relatief hoog. Dan zat je bij 95 percentiel. Maar het afgelopen half jaar, ook in verband met calorieën tekort en droogtrainen, want als er iets nekkend is voor je testosteron, zat ik telkens rond de 14.
Ja.
Alsnog mannelijk gemiddelde volgens mij, want de waardes zitten volgens mij tussen de 6 en de 30.
Ja, het hangt een beetje van de assay af die je gebruikt, maar vaak loopt het of tussen de 8 en de 30 inderdaad, of 6 tot 28, 29. Dat is in ongeveer de range wat als normaal wordt gezien en dat varieert ook wel een beetje met de leeftijd.
Ja, Ja, want dat is misschien trouwens ook wel even goed om te benoemen. Je kan je testosteron meten door bloed te laten prikken. Mocht je dat nou willen doen, kan het natuurlijk bij jouwgezondheidstest.nl. Dan kom je uiteindelijk bij de Android Health Clinic terecht. Want als je dan kijkt in die waardes, want ik had dan 14. Mm-hmm. Wat is het landelijk gemiddelde voor een gezonde man van tussen de 20 en de 30, om maar zo te zeggen?
Ja, dat zit rond dat getal. Dus het zit een beetje op 14, 15 nanomol per liter. Ja, voor de totale testosteronspiegel.
Oké. En weet je wat het landelijk gemiddelde is van de mannen?
Nou, het landelijk gemiddelde, dit zijn dus de gemiddelde voor gezonde mannen zonder overgewicht. Die ook geen ziektes hebben of iets dergelijks. Dus dat is wel ongeveer het gemiddelde, ja. Okay. En er zit wel variatie in ook, afhankelijk van leefstijl en dergelijke. Maar voor de gemiddelde man is dit een mooie, prima score.
Ja. Ja, want over leefstijl en slecht testosteron, daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben. Die kan je de volgende keer eventjes checken. Want welke rol heeft testosteron op je fysieke gesteldheid? Wat zijn bepaalde factoren die beïnvloed worden door een hoog of laag testosteron?
Ja, testosteron is een anabool hormoon, wat eigenlijk zoveel betekent als dat het helpt met het aanmaken van iets. Dus daarin heb je onder andere de spiermassa en heb je onder andere ook de botdichtheid. Dus wat het doet is onder andere dat het het lichaam helpt om meer te gaan bouwen op verschillende vlakken. En het meest uitgesproken is daarin de spiermassa.
Ja, oké. Want als we dan kijken naar de mentale gesteldheid, mm-hmm. wat is daar de invloed van?
Ja, dat is wel interessant. En daarin zie je dat mannen zich doorgaans beter voelen wanneer ze goede testosteronspiegels hebben. Wanneer die wat hoger is, dan voelen mannen zich gemiddeld genomen ook lekkerder. En dat zit hem op verschillende vlakken, maar met name de stemming. Dus inderdaad, ja, ben je geneigd om blij te zijn, ben je geneigd om somber te zijn. Dus daarin speelt een belangrijke rol. En dat zie je met name bij mannen die echt een klinisch tekort hebben. Dus daar komen somberheidsklachten, depressiviteitsklachten komen echt vaker voor.
Ja, want jij zegt mannen beweren zich anders te voelen. Is dat ook wetenschappelijk onderzocht dat er dat je kan zien dat bijvoorbeeld depressie sneller voorkomt bij een lager testosteron?
Ja, dat is heel goed in kaart gebracht. Dus we weten echt dat mannen die echt hypogonadaal zijn, dus echt een klinisch verlaagde testosteronspiegel hebben, dus gewoon echt onder de 8 nanomol per liter, die hebben een hoger risico om somberheidsklachten en depressiviteit te ontwikkelen. Dan is het lastig altijd dat ook depressiviteit ook weer leidt tot een lagere testosteronspiegel. Dus je hebt een beetje een kip en een ei verhaal soms. Maar dat is heel goed in kaart gebracht. Nou zijn er best veel studies gedaan naar het effect van als er een TRT wordt gestart, hè, verhoogt dat dan iemands kwaliteit van leven? Wordt iemand daar blijer van? Die data valt vaak relatief erg tegen voor mannen die al een normale testosteronspiegel hebben. Mm-hmm. Dus we weten dat mannen die echt verlaagd zijn, die dan worden behandeld en een hoog normale testosteronspiegel krijgen, ja, die gaan er qua stemming en qua kwaliteit van leven echt op vooruit. De man die gewoon een normale testosteronspiegel heeft, in de studies niet echt. Nou zijn er wel anekdotisch een heleboel mannen die dat wel zo omschrijven. Dat ondanks dat ze een normale testosteronspiegel hadden, dat ze als die hoger is, dat ze dat dan prettiger vinden.
Ja, ik heb zo voor mezelf ook een tijd al gezegd van ik wil zo lang als mogelijk naturaal blijven. Misschien op latere leeftijd TRT. Alleen je hoort inderdaad steeds maar vaker dat mensen daar toch niet helemaal fan van zijn, zeg maar. Mm. Omdat dat dan toch, het is toch anders dan verwacht, zeg maar.
Zeker.
Het is natuurlijk niet de natuurlijke manier om dat op die manier aan te pakken. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein, een van de beste prijs-kwaliteit merken op de markt. Staan wel bekend om hun Clearway of de geweldige Origin, ook wel toen de Alpha Pre-Workout, waarbij je hele hoge doseringen hebt voor een goede prijs. Wil je nou nooit meer te veel betalen bij MyProtein? Gebruik dan natuurlijk de kortingscodes die in de sportpoeder app staan, dus download hem nu en bestel via daar bij MyProtein. Hey, als we dan, je gaf net aan over dat mentale gesteldheid ook al redelijk beïnvloed wordt door testosteron. Hoe werkt dat precies in het lichaam dat je eigenlijk vanaf het punt dat je een laag testosteron hebt, dat je eigenlijk daardoor depressieve klachten krijgt, om het maar zo te zeggen. Wat is daar de
link?
Hoe kan dat eigenlijk, zeg maar?
Ja, zeker. Dat is een hele moeilijke vraag. Ja, in je brein zitten bepaalde receptoren voor zowel testosteron als voor ook oestrogenen en voor testosteron wordt omgezet naar oestrogenen. En die twee hormonen hebben een belangrijke rol bij bijvoorbeeld dus de stemming. En echt dus de precieze tussenstapjes daartussen. Ja, dan ga je het heel erg moleculair hebben. En dan ga je allemaal dingen zeggen waar niemand die een beetje te ver gegrepen zijn voor deze podcast, zeg maar.
Ja.
Maar het is zo dat in jouw brein dat direct daar een invloed op heeft. En daarnaast zijn een heleboel andere neveneffecten die misschien ook het waarschijnlijker maken dat als je een lagere testosteronspiegel hebt, dat je dan makkelijker bijvoorbeeld somberheidsklachten krijgt. Onder andere omdat je bijvoorbeeld minder energie hebt op een dag. Omdat je een lager libido hebt op een dag. Omdat je lichaamscompositie minder wordt. Ja, het zijn allemaal dingen die niet bijdragend zijn voor het lekker in je vel zitten, om het zo te zeggen.
Oké, want als je dat zo aankaart, dat het is een laag testosteron van negatieve invloed is op de mentale gesteldheid. Zou je dan kunnen zeggen dat doordat de maatschappelijke testosteronhoeveelheid, om maar zo te zeggen, het gemiddelde afneemt de afgelopen jaren, dat daardoor eigenlijk kan zorgen voor een hoger aantal depressies bij mannen?
Ja, in theorie zeker. Ik denk altijd dat het heel erg lastig is, omdat hoe je voelt is van wel 100 dingen afhankelijk, al dan niet meer.
Dat is een makkelijke conclusie die je trekt.
Ja, precies. Het is jammer genoeg niet zo dat je kan zeggen, joh, mijn testosteron is goed, dus ik voel me goed. Want ook, ja, je testosteron kan hartstikke hoog zijn, maar als juist je familielid is overleden, of je hond is ziek, of je bent zelf ziek, of weet ik veel, je partner is chagrijnig geworden en je hebt ruzie of zo. Ja, het zijn allemaal redenen natuurlijk om niet lekker in je vel te zitten.
Dat noemen we xeno-oestrogeen. Dat zijn externe effecten die zorgen voor een oestrogeen effect, waardoor het testosteron lager wordt. Nou, voor de luisteraar die nog niet wist wat dat was.
Dus jammer genoeg zijn er heel veel meer factoren. Maar in principe, als al het andere gelijk zou zijn, dus alle leefstijlomstandigheden zijn precies hetzelfde, ja, dan zou je misschien wel kunnen zeggen dat het gegeven dat er vaker een lager testosteronspiegel voorkomt, dat het misschien wat vaker leidt tot depressies. Maar de grote, de rol die dat speelt, is denk ik relatief klein.
Oké. Nou, dit was even een kleine catch-up, want we hebben natuurlijk vaker in het verleden gehad over testosteron, natuurlijk met Diederik en ook met andere artsen. Maar het is wel eventjes goed om een kleine reminder te doen hoe het ook alweer allemaal aan elkaar zat. Want vandaag gaan we het in de podcast hebben over testosteron optimaliseren op een natuurlijke manier. Mm-hmm. Thijs, jij bent best wel een sportief man. Mm-hmm. Eigenlijk een boegbeeld voor artsen, om het maar zo te zeggen. Ja. Wel, hè? Hoog testosteron.
Ja, dat is gunstig inderdaad. Als arts zijn er soms omstandigheden die het moeilijk maken om fit te blijven, inderdaad.
Ja, nou, dat snap ik.
Je werkt veel meestal.
Ja, om andere mensen gezond te houden. Dus je moet natuurlijk ook wel eigenlijk de levensstijl zelf uitvoeren die je adviseert, om het maar zo te zeggen. Hey, wat doe jij voor jouzelf om naast het gezond te blijven, om een hoog testosteron aan te houden? Zeg maar, wat zijn voor jou als arts een beetje de makkelijkste laaghangend fruit die jij zelf benut?
Ja.
Zonder hele rare aanpassingen in routines te gaan doen, et cetera.
Nee, ja, ik denk de grootste dingen die je kan doen, dat zit hem gewoon simpelweg in waar we het ook al wel eens eerder over hebben gehad, hè. Voeding, slaap, sporten. Dat soort zaken. Als je dat niet goed in je leefstijl hebt zitten, je slaapt te weinig of je hebt overgewicht en dergelijke, of je sport nooit, dan gaat je testosteronspiegel daar tot op zekere hoogte waarschijnlijk enigszins onder lijden. Betekent niet gelijk dat het een drama is, hoor. Je kan ook gewoon helemaal niks doen en die testosteronspiegel die blijft nog steeds best adequaat. Maar als je het meeste eruit wil halen, dan zijn dat goede dingen om door te voeren in je leefstijl. Voor mijzelf probeer ik dus daar ook die balans in te houden. En dat is wel echt wezenlijk anders dan bijvoorbeeld in mijn studententijd of zo. Toen het natuurlijk veel gezelliger geleefd werd, om het zo te zeggen.
Ja.
Nu probeer ik echt wel meer te waken voor, een voldoende hoeveelheid slapen. Ik probeer zeker 7 uur per nacht aan te houden, hoewel meer eigenlijk beter zou zijn.
Dat heb ik ook gehoord, ja. In een hele goede podcast.
Ja, precies. En allerlei van dat soort zaken. Dat is relevant. Maar met name ook je lichaamscompositie onder controle houden is echt essentieel.
Oké, top. Ja, wat ik nu eventjes ga doen voor de rest van deze podcast, eigenlijk een beetje de adaptaties die ik in het afgelopen half, driekwart jaar gedaan heb, eventjes met Thijs bespreken. Het zijn over het algemeen wel de algemene bullet points die wij zelf ook in de podcast vaak naar voren hebben laten komen. Dus dat gaan we eventjes uitgebreid met Thijs bespreken om voor jou als luisteraar om te kijken van, joh, zit hier voor mij wat tussen? Heb ik dit misschien ook geprobeerd? Heeft misschien helemaal niet gewerkt? Of juist wel? Het zou kunnen. Dus en mocht je nog tips hebben, kan je dat altijd in de comments gooien. Maar ik zou eerst eventjes de podcast afluisteren voordat je met tips komt. Want misschien bespreken we ze wel al. In het kader van beweging. Wat is vanuit een artsenperspectief het meest optimaal voor een gezonde lichaamscompositie en ook voor een gezond testosteron? Want ik denk dat een gezond testosteron het gevolg is van een gezond lichaam / gezonde lichaamscompositie.
Ja, en ik denk ook van al deze factoren heeft het natuurlijk een goed effect op de testosteronspiegel, maar het heeft daarnaast nog 100 andere voordelen. Dus als je denkt van, joh, die testosteron speelt er maar niet zoveel uit. Dan zijn er een heleboel andere redenen inderdaad om die leefstijlomstandigheden zo gunstig mogelijk te maken.
Ja,
ja, sporten, ik denk je kan het opdelen in verschillende vormen van sport. En je hebt het aerobe sporten, zeg maar, de cardio om het zo te zeggen. Je hebt de anaerobe sporten, meer de krachttraining en dergelijke. En dan nog een derde groep die je er ook wel onder kan schalen, is meer de flexibiliteit en de balans en de yoga-achtige sporten.
Mm-hmm.
Allemaal hebben ze tot op zekere hoogte een vrij breed gunstig effect. Waar we het ook nog wel in een podcast een keertje heel specifiek over gaan hebben. Maar het is het mooiste voor je gezondheid als je een beetje van alles doet. Omdat er toch wel voordelen zitten bijvoorbeeld aan het uitvoeren van krachtsport. Die je bijvoorbeeld niet haalt met je flexibiliteitstraining. En die je ook weer niet haalt uit je cardio.
Ja.
Dus daarin wil je een zekere balans hebben die gunstig is daarin.
Oké, okay. Want hoeveel, als we eventjes gemiddeld moeten gaan kijken. Wat zou de aangeraden hoeveelheid dagen per week aan activiteit zijn? Naast natuurlijk een fatsoenlijke hoeveelheid stappen per dag. Maar als we echt kijken naar actieve inspanning. Als dat je bij wijze van spreken twee keer per week fietsen, twee keer per week aan de krachttraining doet, zeg maar wat.
Ja.
Wat zou daar een beetje de sweet spot in zijn?
Ja, hele goede vraag. En dat is leuk, omdat als je kijkt naar gezondheidsuitkomsten, dan toont het onderzoek eigenlijk al aan dat je de meeste winst haalt al als je al een heel klein beetje doet. Dus ik ga zo meteen wat specifiekere dingen zeggen, maar ik wil niet mensen ontmoedigen die denken, oh ja, vier keer per week sporten, dat wordt hem sowieso niet. Dus laat dan allemaal maar zitten. Zo werkt het niet. Ieder kleine beetje wat je extra sport is tot op zekere hoogte echt gunstig voor je. Maar als we het wat specifieker daarover hebben, en dit is helemaal mijn eigen interpretatie, nu hebben we het over een minder wetenschappelijke basis, hè, wat ik denk dat gunstig is. Ik denk dat het gunstig is om regelmatig naar de sportschool te gaan. En dan is één keer per week is eigenlijk net een beetje weinig. Dus dan zit je liever bij de 2, 3, 4 keer per week. Zeker als je bepaalde progressie wilt boeken op het gebied van krachtsport en dergelijke. Cardio is ook echt wel heel erg belangrijk. En daar heb je ook nog wel weer verschillende vormen van. Hè. Je hebt de super intensieve, meer zone 5 intense training, zeg maar. En je hebt meer de rustige cardio. Ik denk dat het nuttig is om van beide zeker één dag in de week dat te doen. Dus één keertje gewoon rustig, weet ik veel, een uur lang een beetje fietsen of zo. Of een beetje roeien en dergelijke. En één keer per week echt kijken of je hartslag tot het maximum kan pushen voor een bepaalde periode.
Ja.
Om dat mogelijk te maken. En dan ben ik zo iemand die altijd de flexibiliteit en dergelijke overslaat. Want dat heb ik gewoon nooit gedaan, tot mijn spijt. Maar als ik dan toch iemand anders of mezelf zou adviseren, dan zou ik zeggen, heb daar ook je aandacht voor. En dat kan natuurlijk altijd om trainingen heen. Als in je rec-sessie voor of na een training. Of helemaal los daarvan.
Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat dat duidelijk is in het kader van beweging. Ik had als volgende punt dat ik genoteerd slaap en rust.
Mm-hmm.
Wat is het advies in het kader van slaap en rust? Want te veel trainen kan denk ik ook weer niet goed zijn voor je.
Zeker.
Dus ja, in het kader van slaap, wat is daar het advies in? 8 tot 9 uur ongeveer?
Ja, dat is meestal het advies inderdaad. 8, 9 is mooi om te pakken. De meeste mensen komen daar natuurlijk niet aan in Nederland, jammer genoeg. En dat is zonde, omdat slaap is ook zoiets wat echt op alle vlakken heeft het voordelen. Zowel op het gebied van sporten. Hè. Als je meer slaapt, dan in principe is het gunstig voor je anabole processen. Het is gunstig voor je spieropbouw, onder andere. En ook wat we heel duidelijk zien is dat wanneer mensen minder slapen, dat je dan toch wel wat meer geneigd bent om makkelijker vetmassa aan te zetten.
Ja.
Dus ook op dat vlak, als je gewoon eens wil gaan afvallen bijvoorbeeld, ja, dan klinkt het misschien suf, maar beginnen met meer gaan slapen, ondanks dat het misschien anders is dan je zou verwachten, hè? Van nou ja, als ik meer ga slapen, dan lig ik meer te rusten. Dat kan juist hartstikke gunstig werken.
Maar zou je dan ook kunnen zeggen, sorry als ik onderbreek hoor, maar zou je dan ook kunnen zeggen, want als je dus minder slaapt, heb je dus sneller potentie tot vetmassa. Alleen vetmassa heeft ook weer, of te veel vetmassa heeft ook weer een xeno-uitgene effect, waardoor je, of een uitgene werking, waardoor je dus eigenlijk minder testosteron krijgt.
Mm-hmm.
Dus dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen, naast het feit dat slaap überhaupt natuurlijk beter is voor testosteron, mm-hmm, zou je ook kunnen stellen dat langdurig slaapgebrek ook juist voor afname van testosteron kan zorgen.
Ja, dat een mogelijke rol is die, daar, die daarin meespeelt, zeker.
Je was net wat aan het vertellen.
Ja, over slaap inderdaad. Zeker, nee. De adviezen zijn eigenlijk echt wel, nou ja, zeker 7 uur te pakken inderdaad. En nou ja, 8 is mooier dan 7. En dat, ja, op alle vlakken, weet je. Dus als je kijkt ook naar hart- en vaatziekten, als je kijkt naar suikerziekten, als je kijkt naar overgewicht en dergelijke. Ja, de risico's daarop, die lijken allemaal toe te nemen. Als je minder slaapt dan 7 uur, dan 6 uur, dan 5 uur, dan wordt het allemaal alleen maar slechter. Dus slaap voldoende, zeker, ja.
Ja.
En dan is het, je hebt slaapduur natuurlijk, maar ook slaapkwaliteit is daarin heel erg belangrijk. Waarin er natuurlijk allerlei verstorende factoren zijn. Zoals bijvoorbeeld een cafeïne, zoals bijvoorbeeld een alcohol. Of bijvoorbeeld, weet ik veel, wat heel erg warm hebben in je kamer. Waardoor je slaapkwaliteit achteruit kan gaan. En dan kan je misschien wel mooi lang in bed liggen. Maar als je niet je slaapkwaliteit goed op orde hebt, dan is dat ook niet goed.
Ja, want dat noemen we slaaphygiëne volgens mij. Als het goed is.
Ja, slaaphygiëne is een beetje alle leefstijlmaatregelen die je omtrent slaap kan nemen, inderdaad.
Want wat zouden jouw tips bijvoorbeeld zijn voor het fatsoenlijk kunnen slapen? Sowieso cafeïne reduceren.
Ja.
Wij horen altijd niet meer na 3 uur, want cafeïne heeft een halfwaardetijd van 7 uur.
Ja.
Alcohol spreekt denk ik voor zich. Hebben we het ook uitgebreid over gehad in de vorige podcast. Gaan we het in de volgende podcast ook nog wel over hebben. Over het testosteron tekort. Dus dan een beetje ook gelijk waar alcohol goed voor is.
Mm-hmm.
Wat zijn nog andere dingen die een goede factor zouden kunnen zijn voor optimale slaap?
Ja, van alles. Ik denk dat wat heel veel mensen missen is een bepaalde slaap, een soort van slaaproutine. Als in dat voordat men gaat slapen, dat er veel te veel prikkels en drukte is. Ik denk dat het, tenminste het is vrij duidelijk, dat het gunstig is voor mensen wanneer ze ook al het half uur voordat ze gaan slapen, eigenlijk al een beetje in de modus gaan komen van hey, ik ga zo meteen naar bed. En dat betekent inderdaad dat mensen die tv kijken of zo, ja, de spannende dingen bekijken vlak voordat je gaat slapen, dat is misschien niet meer zo handig. Sowieso valt er al te denken over hoeveel licht wil je eigenlijk nog in je gezicht hebben in de periode voordat je gaat slapen.
Ja.
In welke mate wil je sporten of veel een grote maaltijd nuttigen bijvoorbeeld vlak voordat je gaat slapen. Dus als je naar die dingen gaat kijken, niet 3 uur voordat je gaat slapen bijvoorbeeld, heel intens sporten. Ik zou kijken, je maaltijd wil je het liefst ook nou zeker 2 à 3 uur voordat je naar bed gaat hebben. En gewoon echt actief bezig zijn van oké, over een half uurtje of over een kwartiertje wil ik gaan slapen. Ik begin nu alvast mezelf helemaal tot rust te wanen. En dan maak ik me klaar voor een goede nacht.
Ja, want het blauw licht, dat is bijvoorbeeld natuurlijk ook wel iets wat een negatief effect heeft op de slaap. Blauw licht, dat zit in je telefoon voor de mensen die dat niet weten. Hebben we ook al heel vaak besproken in vorige podcast. Wat zijn jouw eigen handelingen die je bijvoorbeeld doet voor het slapen naast de routine die je hebt?
Mm-hmm.
Qua kleine dingetjes, laaghangend fruit noemen we dat altijd. Wat je zou kunnen benutten, zeg maar, om die slaap te optimaliseren, om uiteindelijk je testosteron te verbeteren.
Ja, het mooie voor mij is, ik slaap heel makkelijk. Als in, ik slaap iets te weinig, waardoor ik heel makkelijk in slaap val. Dus dat scheelt een heleboel. En ik weet niet of ik een topvoorbeeld ben voor inderdaad een goede slaaproutine. Bij mij speelt mijn werk daarin een hele belangrijke rol. Ik werk vaak tot relatief laat. Waardoor ik ook in bed nog wel eens mijn beeldschermpje bij me heb om nog de laatste dingetjes te fixen en dergelijke. Dat zou ik, zeker wanneer iemand ook maar enige slaapproblemen heeft, zou ik dat zeer sterk afraden. Waar ik me wel echt mee bezig probeer te houden is inderdaad van ik probeer te kijken naar de regelmaat daarin. Waar veel mensen denk ik het moeilijk mee hebben is inderdaad wanneer er heel veel wisselingen zijn. Of dat nou door nachtdiensten komt bijvoorbeeld op werk. Of door een heel sterk wisselend midden van de week en weekendleven en dergelijke. Dat zijn dingen die ik tegenwoordig veel meer probeer te mijden. Waardoor het voor mij ook heel makkelijk is om gewoon in slaap te vallen.
Ja. Oké. Grappig. Nou ja, fijn dat jij lekker makkelijk in slaap komt in dat opzicht.
Ja.
Als ik kijk naar de experts waar de afgelopen jaren mee hebben gesproken, zou je dan, ik ga zo meteen een paar puntjes opnoemen.
Ja,
en als je die dan misschien zou kunnen benoemen van oké, dit heeft wel zin of dit is een beetje lariekoek.
Ja, voor slaap of voor testosteron?
Nee, voor slaap. Maar uiteindelijk wat dus ook weer nut heeft tot testosteron.
Ja.
Als we kijken naar slaap. Ik moest trouwens stoppen met het als we kijken naar, want mensen irriteren zich aan het stopwoordje van mij. In het kader van slaap, koele ruimte om daarin te slapen.
Ja.
Fact or bullshit?
Ja, ik denk dat daar zeker wat in zit. Ik denk zeker dat al helemaal als je kamer te warm is en dergelijke, dat het echt ongunstig is. En dat een koude kamer daarin echt helpt om in slaap te vallen. Ook dan denk ik alleen al van, dat is ook evolutionair, is dat misschien al een heel logisch iets. Hè? In de avond wordt het meestal kouder, dus een lichaam is miljoenen jaren gewend geraakt aan een koudere omgeving om in te slapen. En hè, als je dat een beetje kan nabootsen in je eigen slaapkamer, in je warme huis, dan is dat goed, denk ik.
Ja. Ja, dat is waar.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Kamp jij nou al langere tijd met klachten? Of wil je testen of je wel gezond bent? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en laat je adviseren door een arts.
Tweede punt is, even kijken, wat was het ook alweer? Als je dus naast het punt de koelte van de kamer is het lichtinval. Jij gaf net ook aan over licht.
Ja.
Is een donkere kamer optimaal om daarin te kunnen
overnachten? Ook, ik denk dat het nuttig is.
Want wat heeft licht bijvoorbeeld voor negatief effect op het slapen?
Ja, je lichaam is natuurlijk, we gaan weer even terug naar duizenden jaren geleden.
De evolutie.
De evolutie, inderdaad. Wij als mens zijn natuurlijk eigenlijk heel erg gewend om sterk beïnvloed te worden door de zon en het dag-nacht ritme. Waarin er verschillende hormonen zijn die sterk worden beïnvloed door inderdaad het lichtinval. Een van de meest beroemde daarvan is melatonine. Waarvan de productie eigenlijk steeds meer begint toe te nemen wanneer het donker begint te worden. Dat is een van de signalen voor je lichaam van het is tijd om te gaan slapen.
Ja, want melatonine, waar Thijs het nu over heeft, dat is een lichaamseiwitstof en niet het supplement.
Ja,
het is. Kan je ook gebruiken, maar daar komen we zo meteen nog op terug.
Ja, precies. Dus dat is een cue en er zijn nog verschillende andere cues waarbij als het dan donker wordt, dan is het ook een teken voor je lichaam inderdaad om te denken van het is inderdaad tijd om te gaan slapen. Dat is een van de dingen die daarin kan bijdragen om beter in je ritme te komen en betere nachten te maken.
Ja. Oké. In het kader van naast slaap is voeding ook een vrij belangrijke rol.
Ja.
Kan je met een slecht voedingspatroon je testosteron om zeep helpen?
Ja. Tot op zekere hoogte wel. Er zijn een aantal dingen belangrijk voor een goede testosteronproductie. En ik denk dat de meeste mensen die in Nederland gewoon ook maar enigszins normaal eten, zeg maar, daarin de grootste pijlers wel hebben. Daarin is het niet zo dat heel veel mensen enorme micronutriëntdeficiënties hebben die een testosteronspiegel van 15 naar 0 werkt, zeg maar. Twee dingen die heel belangrijk zijn wat betreft je dieet zijn 1. Dat je wel voldoende calorieën binnenkrijgt. Eén manier, en daar moet ik ook een beetje lachen, één manier om de testosteronspiegel keihard om zeep te helpen is door inderdaad flink te gaan vasten voor een hele lange tijd. Dat onderdrukt de testosteronspiegel.
Maar met vaste periode bedoel je calorieën tekort?
Ja, calorietekort eigenlijk.
Ja, omdat vasten zo populair is tegenwoordig, denken mensen misschien, ik eet geen 3 dagen niet, dus dan telt dat niet voor mij. Maar het gaat om een calorietekort, jongens.
Ja, precies, calorietekort. En zeker daarin, iedereen die wel eens zich heeft voorbereid op een fotoshoot of een bodybuildwedstrijd, die heeft dat op zekere hoogte ervaren. Dat ze inderdaad zich ook daarin minder gaan voelen, dat een libido naar beneden gaat en dergelijke. Ja, dat is heel erg duidelijk. En daarin kan je een testosteronspiegel best wel veel verlagen. Voor een mild calorietekort valt dat eigenlijk wel mee. Hè? Dus als je gewoon bijvoorbeeld calorietekort van 15%, dan is dat best wel redelijk calorietekort. Daar zijn bijvoorbeeld wel studies van dat niet een heel erg groot effect heeft op je testosteronspiegel gemiddeld genomen. En de andere manier hoe je testosteronspiegel om zeep kan helpen met je voeding is door juist weer heel veel te veel te eten. Waardoor je overgewicht krijgt of te veel vetmassa krijgt. Wat dan inderdaad ervoor zorgt dat je testosteronspiegel wordt omgezet naar oestrogenen, wat minder gunstig is voor je eigen testosteronspiegel, ja.
En maakt het dan nog heel erg voor uit hoe die macroverdeling is? Want kijk, wij als gymrats hebben natuurlijk vaak dat we 2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht proberen te eten. 1 gram vet per kilo lichaamsgewicht ongeveer. En de rest is dan koolhydraten. Zo bereken ik hem altijd.
Mm-hmm.
Maakt daar nog heel veel verschil? Of is het gewoon een overtollig overschot gewoon überhaupt finesse voor je testosteron?
Ja, ik denk dat als je een korte termijns overschot hebt, dat het niet zo'n heel groot probleem is. Het is met name een probleem wanneer je dus meer vetmassa aan begint te zetten. En wanneer dat echt overmatig wordt. Een beetje vetmassa is ook helemaal top, hè. Vet is hartstikke belangrijk voor je lichaam. Maar wanneer je er te veel van hebt, dan wordt het problematisch. Ja. Dus als jij 3 maanden in een dikke calorie surplus gaat zitten, dan is dat niet zo'n probleem voor je testosteronspiegel. Als jij 15 kilo overgewicht hebt, dan heeft dat wel effect.
Ja. Op sociale media wordt er ook heel vaak gehyped over, bijvoorbeeld dat je superveel eieren moet eten voor een hoog testosteron. Dat mensen een volledig carnivore dieet gaan doen, dus dat ze eigenlijk gewoon vlees en vet eten eigenlijk constant. Mm-hmm. Welke rol spelen gezonde, tussen aanhalingstekens, maar vetten voor de hormoonhuishouding?
Ja.
En dan niet alleen testosteron, maar gewoon hormonen over het algemeen.
Ja.
Want daar zit een sterk verband in, toch?
Daar zit zeker een sterk verband in. Een van de dingen die daarin relevant is, is dat de steroïdhormonen, dus oestrogenen, testosteron en dergelijke, die worden eigenlijk geproduceerd vanuit cholesterol. Dus dat is een soort van bouwstof voor die hormonen. Dus dat is daarin belangrijk. De reden dat ik een diepe zucht neem is dat je lichaam die is heel goed in het produceren van cholesterol en ook van het produceren van die hormonen. Dus daarin is de cholesterolspiegel zoals je meet in het bloed is niet per se altijd even representatief voor een hormoonspiegel, om het zo te zeggen. Als we het specifiek hebben over testosteron, dan is het wel interessant, want daarin zijn eigenlijk juist het effect lijkt mild. Maar juist de verzadigde vetten, de ongezonde vetten, om het even zo te zeggen, die lijken met name een beetje, en dan hebben we het wel over een klein beetje, maar een klein beetje testosteron verhogend effect te hebben als je daar meer van inneemt. Betekent dan niet gelijk dat je het ook moet doen, want dat is altijd de lastige balans. Want dat het goed is voor je testosteronspiegel betekent niet dat het goed is voor je lichaam. Ja. Denk altijd aan roken bijvoorbeeld. Als je gaat roken, dan gaat de testosteronspiegel ook met 10, 15% omhoog. Maar het is natuurlijk geen top idee om te gaan beginnen met roken om die reden.
Nee.
Dus daarin zijn er keuzes te maken. Ik denk als je kijkt naar je longevity en je gezondheid op de lange termijn, ja, dan probeer je verzadigde vetten een beetje te minderen. Als je puur kijkt op de korte termijn testosteronverhoging en misschien wel een zo goed mogelijk naturel performance neerzetten in de komende tijd. Ja, dan is misschien dat wat hoger houden is niet zo'n is voor dat doeleinde gunstig.
Ja. Speelt er dan ook niet de bron van de vetten een vrij grote rol? Want als ik denk aan verzadigde vetten, denk ik ook naar eieren. Daar zitten bijvoorbeeld ook verzadigde vetten in. Roomboter, ezel ook. Bepaalde stukken vlees zoals een ribeye, daar kan ook nog wel eens vet aan zitten. Ook verzadigd, omdat het natuurlijk van het dier afkomt.
Ja.
Maar ja, als ik dan denk ik chroma bakvet, dat is ook verzadigd. Maar dat is voor mij een stuk minder gezond.
Ja.
Dus zit daar dan ook nog een onderscheid in?
Oh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dus dat kan ik je niet vertellen. Ik denk natuurlijk voor je algemene gezondheidsuitkomsten wel. Daarin heb je echt wel de verstandigere keuze en de minder verstandige keuze. Als we het specifiek hebben over de testosteronspiegel, dan zou ik dat eigenlijk niet weten. Dat veel uitkomt.
Ja, de reden waarom ik het vraag is meer omdat, kijk bijvoorbeeld met eieren zeggen ze ook van ja, dat is goed voor je testosteron. Alleen eieren zijn natuurlijk andere vetten dan, nou, bij wijze van spreken, chroma bakvet. Alleen zou dat misschien ook kunnen komen door de micronutriënten die erin zitten. Dat een positief effect heeft.
Dat een rol speelt, ja, zou zeker kunnen, ja.
Oké. Ja, ik had als laatste puntje opgeschreven voordat we zo meteen met mijn longlist gaan komen met de dingen die ik heb geprobeerd om dat gelijk even te debunken of juist niet. Is reductie volume krachttraining. Kan overtrainen, dus echt te veel volume in de week. Dus voor de mensen die regelmatig gaan fitness doen, als je dus te veel setjes en te veel training in de week doet, kan dat ook zorgen voor een reductie van testosteron.
Ja. Ja, absoluut. Trainen in zijn algemeenheid is dus gunstig in principe. Maar van alles is het zo ongeveer zo dat als je te veel doet, dat het dan op een gegeven moment ook weer ongunstig wordt of kan worden in ieder geval. Dan valt dat vaak samen in een meer compleet plaatje. Hè, waarin dan ook andere zaken soms lastiger worden. Dat bijvoorbeeld, je kan heel veel trainen. En dat kan je misschien prima hebben als je heel veel tijd hebt om te herstellen en om te slapen en dergelijke. Maar ook als dat soort pilaren bijvoorbeeld omvallen. Ja, dan kan een bepaald trainingsvolume er echt voor zorgen dat zo'n testosteron of dat je gewoon overtraind raakt en dat daardoor ook zijn testosteronspiegel instort. Ja, absoluut.
Hoe kan dat dan, of ja, want ik snap die link zelf niet helemaal. Hoe kan het dan, zeg maar, dat doordat ik te veel train, dat testosteron, is dat dan vanwege dat herstel belemmerd wordt?
Ja,
dat je lichaam
meer stresshormonen aan gaat maken, ja, en dergelijke. Minder goed kan slapen bijvoorbeeld. Ja. Dat dan factoren zijn die daarin een
Je lichaam meer energie, bij wijze van spreken, stuurt naar het herstel van de spieren in plaats van het aanmaken van eigen testosteron, om zo te zeggen.
Ja, ja.
Oké. Ja, want ik had natuurlijk het stukje met de bepaalde punten die ik met jou wilde bespreken of dat goed is voor een testosteronoptimalisatie. Ja. Dus ik ga gewoon eventjes alle punten
Vuurbaar.
Af. Ik krijg hier de laatste tijd namelijk best wel veel vragen over, omdat ik hier ook een beetje transparant over ben geweest. Dus daarom dacht ik, het is juist goed om eventjes te checken met de arts of het klopt of niet. Stap 1 krachttraining doe ik al, kunnen we in principe overslaan. Alleen ik heb nu wel besloten voor mezelf om minder krachttraining te doen, omdat ik te overbelast ben, denk ik zelf. Kan dat een positief effect hebben op je testosteron?
als je overbelast bent wel. Als je niet overbelast bent, dan weet ik niet of dat heel veel uit gaat maken.
Ah, ik heb het nu over zeg maar, van 6 dagen per week naar 5 dagen per week trainen. Of na 7 à 6 naar 5.
Ik denk niet dat het een heel erg noemenswaardig verschil maakt. Maar misschien een beetje, maar misschien ook niet, is het antwoord.
Oké. Ik doe 2 keer in de week een beetje extra cardiovasculaire sport erbij. Mm-hmm. Padel en voetbal. Zijn dat goede aerobe sporten, zoals je noemde?
Ja, heel mooi. Ik denk dat het zeker gunstig is voor je gezondheid. En mogelijk een beetje voor je testosteronspiegel, ja.
Oké. Hey, super tof dat je kijkt naar de Sportpoeder podcast. Vind je onze content nou nuttig, waardevol of simpelweg gewoon informatief? Download dan de Sportpoeder app en gebruik onze code. Zo support je ons en kunnen wij deze content voor jullie blijven maken. Daarbij geven wij ook nog eens maandelijks de gekke prijzen weg met de cashback actie. Waarbij je dus ook je volledige bestelbedrag kan terugwinnen als je je hebt opgegeven in de app. Dus download hem nu, zet je berichtgeving aan en betaal nooit meer te veel. Kader van voeding. Ik zit nu sinds een maandje weer lekker in de bulk. Dat is top. Dus we zijn weer in een calorieoverschot aan het... calorieoverschot heeft positief effect voor je testosteron, toch?
Ja.
Ja, het zijn allemaal open deuren die ik in trap, maar ik dacht ik herhaal het nog eventjes. Dan in het kader van slaap. Dat is wel iets waar ik achter was gekomen dat toen ik had getest en dat het wat lager was. Mm-hmm. Dat mijn slaap die periode daarvoor niet heel geweldig was. Gemiddeld 6 tot 7 uur per nacht en nu pak ik weer 8 uur op de nacht. Slaaphygiëne, koele kamer, geen licht, telefoon op tijd weg, helderheid zo laag als mogelijk, gewoon zo min als mogelijk licht. In het kader van supplementen voor slaap, ik gebruik zelf nu magnesium bisglycinaat voor slapen en melatonine. Zijn dat supplementen waarvan jij zegt van dat is verantwoord of...
Ja, ik denk vanuit een verantwoordsperspectief denk ik dat je dat wel kan zeggen. Ik zou het zeker niet aan iedereen aanbevelen. Ik denk dat supplementen mogelijk je wat kunnen brengen op bepaalde vlakken. Ik denk ook weer niet dat het wondermiddelen zijn. Dus ik ben daar in dit geval redelijk neutraal over.
Oké, en melatonine, is dat iets, want we hebben het daar vaker ook al over gehad met dokter Slaap, Marijn van der Laar en met Diederik ook. Dat wel een supplement is wat niet voor iedereen heel handig is om te gebruiken. Meer om het feit dat je er dan een soort afhankelijk van wordt ook.
Ja, kan. Tenminste, ja. Je blijft het zelf aanmaken, ook tot op zekere hoogte. Ook weer wanneer je ermee stopt, zeg maar. Het is een ander soort afhankelijkheid dan dat je misschien zou hebben van heroïne bijvoorbeeld of zo. Maar ja, het kan inderdaad op de langere termijn ongunstig zijn. Ja,
want de reden waarom ik het juist gebruik is... ik vind gewoon dat we in de hedendaagse maatschappij te veel prikkels krijgen. Als in te veel slaapvervuiling, als in te veel licht, straling, cafeïne, voeding. En je telefoon natuurlijk, dat is de grootste boosdoener van allemaal, denk ik. In het kader van de dopamine prikkels. Daardoor denk ik van ja, ik kan hier eigenlijk niet zonder melatonine, omdat ik anders gewoon niet goed in slaap kom en niet te goed in slaap blijf. Mm-hmm. Zou dat dan een reden zijn dat jij zegt, in dat opzicht zou ik het wel goedkeuren?
Ja, dus met dit soort supplementen waarvan ik denk van, joh, hey, de echte lange termijn schadelijkheid, die blijft waarschijnlijk relatief beperkt. Denk ik, als jij daarin echt duidelijk winst ervaart en ook als jij een paar keer bijvoorbeeld probeert te stoppen, hè, want ik denk best vaak, joh, als je zonder kan, dan is dat mooier.
Ja.
Zeker als je dezelfde kwaliteit ervaart en als je daar echt
gewoon om het ritme aan te houden. Daarvoor gebruik ik het graag. Omdat ik anders, de ene keer ben ik om 11:30 wel moe en dan gebruik ik het niet. Maar als ik om 11:00 nog steeds niet moe ben en ik wil wel gaan slapen en het lukt niet, dan gebruik ik het vaak.
Ja, duidelijk. Ja, dan denk ik best vaak van, joh, als je daar je winst uit haalt en toch merkt van, hey, als ik ermee probeer te stoppen of zo, dan lukt dat niet zo goed. Denk ik, in dit geval is dat dan bij jou best acceptabel om te doen, ja.
Nou, we gaan merken, ik ga binnenkort nog even een keertje testen.
Ja.
Mocht je willen testen, jouwgezondheidstest.nl. Haha. Even kijken, verdere supplementatie. Ik gebruik zelf creatine, vrij basic. Daarnaast nog magnesium, omega 3. Mm-hmm. Kan dat een positief effect hebben op testosteron, omdat dat toch wel vetten zijn, die ik normaal niet uit vis binnenkrijg, want ik vind zalm simpelweg gewoon te duur. Mm-hmm. Daarvoor eet ik nooit zalm.
Jammer, ja. Jazeker, de portemonnee is dan te leeg, hè?
Ja, en omega 3 suppleren is in dat opzicht dan in verhouding naar mij, of in ieder geval is het goedkoper. In ieder geval, bij de Albert Heijn is zalm echt heel duur. Maar Dus zou je dan zeggen van omega 3 zou een supplement kunnen zijn wat daaraan bijdraagt?
Aan het verhogen van testosteronspiegel, waarschijnlijk niet zo. In zijn algemeenheid voor je gezondheid denk ik wel dat het gunstig is om goede omega 3 spiegels te hebben.
Dat is ook cool.
En als je er geen vis eet, geen zalm eet, omdat het te duur is en dergelijke, dan is een supplement is daarin een redelijk mooie vervanging. Ja.
Nou, Oké. Ja, nog één. Ja, misschien ook goed om nog te bespreken. Testosteronboosters.
Mm-hmm.
Werken ze of niet?
Ja, werken ze. Ja, er zijn er gewoon 100 van. Hè? Dus dat is altijd een beetje moeilijk. Ik denk, dan scheren we alles over één kam.
Nou, wat legaal is in Nederland, om maar zo te zeggen, want je hebt natuurlijk verschillende testosteronboosters. Want de ene testosteronbooster lijkt meer op een anabool steroïd dan dat het een testosteronbooster is. Omdat het eigenlijk gewoon een soort verkapte versie van SARM zijn dan.
Mm-hmm.
Maar werken testosteronboosters? Want je ziet die potjes voorbij komen, €40 per stuk. Mm-hmm. Ja, is dat je geld waard?
Ja. Ik denk het meestal niet zo. Ik denk dat er van sommige dingen, dat er best wel, dus vitamine D zit er ook relatief vaak in. En er zijn enige studies die een aanwijzing geven dat een hogere vitamine D-spiegel ook gunstig is voor je testosteronspiegel. Een hogere vitamine D-spiegel is ook gunstig voor, nou ja, zo een heleboel andere gezondheidsaspecten in het leven, waaronder bijvoorbeeld je botgezondheid. En dus bijvoorbeeld, dan denk ik, joh, als je dat wil nemen, denk ik hartstikke mooi. Zeker omdat het meerdere dingen bereikt dan alleen op je testosteron. Van een heleboel testosteronboosters zoals een Tonkat Ali, een Ashwagandha, dat soort zaken die echt primair zijn bedoeld als testosteronbooster, denk ik vaak van het bewijs dat het werkt is vrij vaak vrij matig. Omdat het in één of een paar kleine studies is gedaan.
Bij die vaak ook mensen, nog gefinancierd zijn door het bedrijf zelf.
Door het bedrijf zelf, zonder controle. Er is vaak echt enorm veel op aan te merken. En dan zie je vaak een milde verhoging. Dat je dan denkt, ja, oké, is dat wel echt zo ten eerste? En ten tweede, oké, als het al zo is, is het dan waard om daar alle moeite en dergelijke in te steken? Stop. En ik denk ook altijd, er zit toch een klein risico aan het gebruiken van dergelijke supplementen. Omdat in principe ieder supplement kan een ongunstig effect hebben. Op verschillende manieren, ook van ashwagandha was dat laatst in het nieuws en dergelijke. Ik denk niet dat er dan weer een enorme grote zorgenpost hoeft te zijn of zo hoor. Maar gewoon goed om te weten dat het is niet louter gunstig, om het zo te zeggen. Denk ik van de meeste testo-boosters dat het niet echt nodig is om het te doen. Ik zelf doe het om die reden bijvoorbeeld ook niet.
Ja, oké. Misschien om een open deur gelijk in te trappen. Werkt een gezondere leefstijl beter dan een testosteronbooster?
Ik denk ook, dat is het hele punt, denk ik. Als je inderdaad een testosteronspiegel wil optimaliseren, dan denk ik dat heel veel mensen nog heel veel te winnen hebben op het gebied van slaap, voeding, sporten en dergelijke, stressmanagement. Dat echt de basis is van in zijn algemeenheid een goede gezondheid en ook een goede testosteronspiegel.
Oké, check. Zijn er nog bepaalde tips die jij wil meegeven voor de luisteraar om je testosteron nog verder te optimaliseren buiten de dingen die wij besproken hebben?
Ja, stress hebben we niet zo heel veel besproken nu. Ik denk dat stressmanagement echt key is in het leven in zijn algemeenheid op dit moment. Ik denk dat wij heel veel bloot worden gesteld aan allerlei prikkels. Met name doordat we telefoons hebben en dergelijke. En je wordt continu gebombardeerd met berichtjes en allemaal dat soort dingen die je aandacht vereisen. Je wordt continu gebombardeerd door allemaal interessante nieuwtjes van weer een nieuw land wat is binnengevallen. Of een nieuwe president die bijna is neergeschoten. En allemaal dat soort dingen. Zeg maar, dat gaat maar door. Het is niet dat zoals het misschien vroeger was, dat het even in de krant was in de ochtend en dan las je dat. En dan was dat het verhaal, dat ging dan voor 2 weken door of zo. En dan was er weer een nieuw verhaal. Nee, het is eigenlijk gewoon continu. Ja. Ieder kwartier is er weer een of ander groot wereldnieuws en dergelijke. Ja, dat zijn allemaal dingen die best wel veel druk uitoefenen op ons mentale gesteldheid, denk ik. En ik denk dat het waken daarvoor, voor al die prikkels van het nieuws tot social media, tot dat soort dingen, dat echt key is om je lekker te voelen. En ook om een beter testosteronspiegel te hebben.
Dus eigenlijk conclusie van de podcast, leg je telefoon even een keertje weg.
Ja, echt zo.
Voor de stress, maar ook voor je
zonder
eigen mentale dopamine stelsel, et cetera. Dat ding kan soms vervelend zijn. Of zet de podcast aan en ga een rondje lopen.
Ja, ga lekker chillen. Natuurlijk.
Top. Thijs, ontzettend bedankt voor jouw wijsheid en kennis. We gaan zo meteen nog een podcast opnemen over de testosteron-epidemie. Dus de dingen die ervoor kunnen zorgen dat je testosteron laag is. Dus we hebben het nu gehad over testosteron-optimalisatie. Heb je nog vragen? Stel ze dan vooral in de comments. Wil je nou je bloed laten testen? Kan dat bij jouwgezondheidstest.nl. Dan krijg je dus ook artsen met een medisch advies voor jouw testosteron, bij wijze van spreken. Thijs, ontzettend bedankt. Geef de Android Health Clinic ook eventjes een follow op de socials, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Laat een like achter, klik op die abonneerknop en een hele fijne dag verder. En tot de volgende weer. Ciao!
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.